Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
We gaan het vandaag hebben over kwakzalverij en alles wat daarbij komt kijken.
Ja, variërend van voedingssupplementen tot holistische coaches.
Ja, nou vooral die laatste, daar vinden wij nogal wat van.
We komen zo op. Want waar hebben we ons druk over gemaakt?
Het opgewonden standje.
Er is in Nederland een enorm tekort aan mensen in de zorg. Verschillende manieren. Zo werkt mijn tandarts, ik denk dat ze een jaar of 60 is, tegenwoordig nog maar 2 dagen per week. Dat wil dus zeggen dat ik daar alleen maar op maandag en dinsdag tijdens kantooruren terecht kan. En niet eens van 9 tot 5, nee. Ik heb vanmiddag een afspraak om 4:10. Mm. Dat is dus de laatste mogelijkheid.
Okay.
Van vandaag. Nou, dat vind ik stom. En mijn huisarts, die werkt ook nog maar 3 dagen per week. Die is denk ik ook 60. En die zegt zo lekker al die tijd voor mezelf. Maar ja,
ja.
Met als gevolg dus, dat tegenwoordig zijn bijna alle huisartsen vrouw. En die werken dus allemaal 2 of 3 dagen. Dat je dus 2 keer zoveel huisartsen nodig hebt als vroeger. En denk ik, ja, ik bedoel, het is natuurlijk lekker om tijd voor jezelf te hebben. Maar je hebt ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik dan.
Hmm. Ja, nou, nee, helemaal mee eens. Volgens mij heb ik hem al een keer genoemd, hè, als opgewonden standje. Ik werd daar helemaal gallisch van dat ik ongeveer 2 weken bezig was om een simpele afspraak met een huisarts te plannen.
Ja.
Ja, nou ja, mijn opgewonden standje. Ik heb natuurlijk de vorige keer verteld dat ik zo geghost werd. Dat is nog steeds woord. Mm-hmm. Ik heb nog wel even contact gehad met de zanger. Dat voelde een beetje stom, want ik had een week niks van me laten horen. En toen dacht ik, nou, ik wil gewoon een soort genoegdoening, zeg maar. Ik wil begrijpen waarom dit gebeurt. Dus ik had hem een liedje waar wij het uitgebreid over gehad hadden. Die kwam toevallig in mijn playlist voorbij. En ik screenshotte die playlist en appte hem. Ik denk toch wel terug aan een grappige kerst als ik dit lied hoor. Dat jij de eerste man in mijn leven bent die mij geghost heeft, vind ik overigens wat minder grappig. Dat had ik hem gestuurd.
En toen
appte hij zowaar een paar uur later terug dat echt niet de bedoeling was om mij te ghosten. Ik ben tot een dag geleden ziek geweest en nog nooit zo lang gehad. En flink ook. Ik heb veel dingen gemist. Ik zat er helemaal niet lekker in. En mijn reactie is dan onder de radar duiken. Ik snap en weet dat van de mensen om me heen, dat niet heel fijn en onduidelijk is. Sorry daarvoor. Hoe gaat het met je? Nou, toen dacht ik, zak erin, man. Ja, doei. Toen ben ik begonnen me eigenlijk met een beetje ghosten.
Dus nog steeds geen date?
Nee.
En die komt er ook niet aan?
Nee, als hij mij belt. Misschien.
Nou, we gaan even over naar de gezondheidsgoeroes. Heb jij je wel eens laten beïnvloeden door een influencer?
Nou, niet per se door influencers die ik op social media zie, omdat ik dat persoonlijk gewoon niet zoveel volg. Ik heb een vriend die veelvuldig van die ayahuasca-ceremonies bezoekt. Naar aanleiding van zijn enthousiaste verhalen ben ik dat ook een keer gaan doen. Maar dat had meer een onderzoeksmotief dan een, oh, ik denk dat ik hier heel erg mee geholpen ben. Motief.
Wat ik met name zorgelijk vind aan influencers is dat zij soms dingen roepen. Dat je leest dat bijvoorbeeld het aantal abortussen nog nooit zo hoog is geweest. Omdat dan bepaalde influencers roepen dat je je natuurlijke cyclus moet volgen. En dat vrouwen dan allemaal van die hele onbetrouwbare methodes gaan gebruiken.
Ja, naar de maan kijken of ze vruchtbaar zijn. Ben je niet goed bij je
bijvoorbeeld.
Hoofd?
Nou ja, en dus zwanger raken en dus een abortus moeten.
Ja.
Nou ja, ik bedoel, dat lijkt me vrij traumatisch om mee te maken.
En daarom is het ook zo zorgelijk. En daarom ben ik ook heel blij dat wij vanuit Vrouw, toch een vrij groot invloedrijk platform, hier echt wel een stok voor proberen te steken. Want het is niet oké dat die meiden zoals Bobby of zoals Jura, dat zij beïnvloed worden door van die gieten die zeggen, nee, je moet maar even aan je voorhoofd voelen hoe warm je bent. En dan weet je hoe vruchtbaar je bent.
Doe
even normaal. Ja.
Ja. Nou ja, en van de zomer had je dat natuurlijk ook met zonnebrand.
Nou, precies.
Mensen zich massaal niet meer gingen insmeren, want zonnebrand zou kankerverwekkend zijn.
Precies, gingen ook geen zonnebril meer dragen, want die had je in de oertijd ook niet. Nee.
In de oertijd werd je ook niet ouder dan 40.
Nou, precies. Ja, ik vind het ongelooflijk dat die mensen zoveel invloed hebben.
Niet normaal.
Ja.
Mensen, maar ik bedoel ook bijvoorbeeld mensen als Duitse Kroes inderdaad, die ook die vraagtekens stelden bij de zonnebrand. Die gewoon miljoenen volgers hebben.
Ja, precies.
Maar goed, we gaan zo meteen even huisartsje Janneke Kant bellen. Zij heeft op Instagram een pagina De Vragendokter. En zij botst dagelijks op tegen het zogenaamd advies van gezondheidsgoeroes in haar praktijk.
Ja.
We gaan er even bellen.
Ja.
Jij botst in je praktijk op tegen zogenaamd advies van gezondheidsgoeroes. We hebben het net al eventjes gehad over bijvoorbeeld de pil en zonnebrand. Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, het is zo dat je in de dagelijkse praktijk, in de huisartsenpraktijk, regelmatig dingen tegenkomt waarvan je denkt, dat is volgens mij medisch gezien niet correct. En daar kan je natuurlijk heel gefrustreerd van raken van dokter, maar ik dacht, ik ga daar gewoon wat aan doen. Dus daarom ben ik een Instagram-account begonnen en een podcast begonnen als huisarts om dat soort dingen duidelijk te maken en ook algemene dingen over gezondheid te delen.
Mm-hmm.
Kun je wat voorbeelden noemen?
Ik wist natuurlijk dat jullie zouden bellen, dus ik heb een lijstje gemaakt van afgelopen week. Om te kijken van wat komt er nou allemaal voorbij? En ik heb wel een hele relevante, denk ik. Het is deze week baarmoeder als kankerpreventieweek. En er is bekend geworden dat, bizar genoeg, maar 41% van de vrouwen meedoet, hè, met het uitstrijken om baarmoeder als kanker te sporen. Ja, echt als dokter, ongelooflijk. Maar ik had dus vorige week een vrouw op mijn spreekuur, die had vaginale klachten, tussentijds bloedverlies. Bloedverlies tussen je normale menstruatie in. En dat is altijd een reden om contact op te nemen met de huisarts. En zij was ouder dan 30, ik geloof 33 of zo. Dus ik vroeg aan haar van, heb je meegedaan aan je uitstrijkje op je 30ste? Want dan krijg je de eerste uitnodiging. Nou, toen zei ze, ja, ik heb meegedaan. En die uitslag was positief. Dus er was HPV-virus aangetoond. En zij had dan ook het advies gekregen om dat verder op te volgen. Maar dat had ze nooit meer gedaan. Dus ik vroeg haar van, maar waarom heb je dat eigenlijk nooit meer gedaan? En toen zei zij, ik zag op social media dat je het ook weg kan manifesteren.
Nee.
Dus toen bleef ik even stil. Want ik schrik daarvan. Hè. Vooral omdat ze nu ook deze klachten had. Hè. We waren inmiddels al 3 jaar verder. Dus ze had eigenlijk het advies gekregen om 2 jaar geleden weer een herhalen uitstrijk te maken. En het hele idee natuurlijk van het uitstrijkje is dat je vroegtijdig kanker op kan sporen. Er worden 300 doden per jaar voorkomen, hè, door het doen van een uitstrijkje.
Ja. Mm-hmm.
Dus ik vertel haar dan, daar schrik ik wel van. Maar wat zat daar nou achter? Zij dacht, 2 dingen, dat ze het zelf weg kon manifesteren. Dat denk ik niet. Maar zij dacht ook dat baarmoederhalskanker vooral erfelijk is. Wat niet zo is. Het is niet erfelijk. Dus zij dacht van, maar het zit helemaal niet in mijn familie. En ik zie en ik hoor op social media, ik kan het weg manifesteren. Dus ik doe daar helemaal niks meer mee. Ja, dat soort dingen.
Ja.
En hoe is het nu met haar?
Ik heb vorige week een uitstrijkje gemaakt bij haar. Dus ik heb de uitslag nog niet. Ik heb wel aan haar gevraagd dat ik dit mocht delen met jullie.
Ja.
En dat mocht. Dus ik weet het niet. Ik maak me wel ongerust over die uitslag.
Ja, dat begrijp ik. Ik schrik daar ook van.
En op het moment dat jij tegen dit soort overtuigingen aanloopt, als je dit buiten je praktijk tegenkomt en je hoort mensen dit soort dingen tegen je zeggen, wat probeer je te doen om het met de andere kant op te buigen?
Ik ben er inmiddels wel achter dat de mensen die echt anders denken, dat het helemaal geen zin heeft om met die mensen in discussie te gaan, om die mensen te overtuigen. Ik denk dat wat ik vooral probeer is de mensen die twijfelen of de mensen die het misschien niet zo goed weten hoe het zit, zo volledig mogelijk te informeren.
Mm-hmm.
Met zowel de voor- als de nadelen. En door die duidelijke informatie te delen probeer ik dan iemand zelf een besluit te laten nemen. Natuurlijk is het ook wel eens zo dat ik op Instagram reageer, hè, onder posts van dingen waarvan ik denk, gaat wel een beetje de verkeerde kant op. Even een heel recent voorbeeld. Katja Schuurman die heeft 2 dagen geleden een Instagram post gedaan over de microdosering van paddo's.
Mm-hmm.
En dat het voor haar heel erg had gewerkt. En dat ze mensen met een link naar waar je dat kan bestellen. En dan als nuance zet ik dan onder zo'n bericht van, maar weet wel dat ik recent 3 hele negatieve ervaringen van patiënten heb gezien.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik probeer dan in dat soort dingen de nuance aan te brengen. En ik moet zeggen dat zij daar heel goed mee omging. Dat zie ik ook wel eens anders. Meestal word ik gelijk geblokkeerd. Dus in dit geval, zij reageerde daar heel positief op. En dan krijg je ook gewoon een hele volwassen discussie. Waar de voor- en de nadelen goed tot uiting komen. Dan kunnen mensen dat lezen.
Ja.
En dan kunnen ze zelf een beslissing nemen.
Ja, precies.
Ik denk dat wel een heel mooi voorbeeld was van, hoe gaat het nu op social media? En hoe kan je dus ook iets Nou ja, wat misschien waar ik het niet mee eens ben, maar kan je wel met elkaar daar een discussie over voeren.
Want jij hebt andere ervaringen met het gebruik van microdosering paddo's?
Ja, een aantal patiënten in mijn praktijk die direct zeg maar na de microdosering, ik denk dat het de bad trip heet, hebben gehad. En daarna ofwel in een psychose ofwel een ernstige angststoornis zijn hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Ja.
Want die microdosering, hè, dat is het, want je zegt net van er stond een verkooplink bij Katja, dat kan je dus gewoon op internet bestellen?
Ja, blijkbaar. Ja. Wordt ook heel veel gedaan. Hè? Kijk, wetenschappelijk gezien weet ik echt niet alle details. Want ik heb niet alles gelezen. Maar wat ik ervan weet, is dat er nu onderzocht wordt bij mensen die uitbehandeld zijn voor een depressie. Dat ze nu aan het kijken zijn of dat ze met psychedelica die mensen kunnen helpen. En die resultaten die lijken veelbelovend. En er wordt volgens mij ook al door psychiaters in ziekenhuizen wordt daar volgens mij nu ook al mee behandeld. Dus dat is wat ik weet. Maar wat de mensen die het bij mij hebben gedaan, hebben dat allemaal niet onder begeleiding van een psychiater gedaan. Maar hebben dat ergens achteraf in een schuurtje, op een kleedje, door iemand gedaan die daar medisch inhoudelijk, ja, in ieder geval minder verstand van heeft dan een psychiater.
Ik heb me ook verdiept in die materie toevallig. En ook documentaires gekeken, onafhankelijke documentaires, waar bijvoorbeeld de relatie tussen psychische aandoeningen en het gebruik van psilocybine of andere plantmedicijnen, zoals zij het dan noemen, aangetoond wordt dat je daar dingen mee kunt veranderen in iemands psyche. Maar dat is inderdaad met psychiaters ernaast. Dat is nooit met een of andere zelfverklaarde poldershamaan. Die dan roept, ga dan microdoseren of neem gewoon een hele trip en je komt er beter uit. Het kan gewoon niet.
Nou ja, of wat de collega vanmorgen vertelde tijdens de vergadering is dat mensen het bestellen op internet en het dan gewoon met 5 vrienden gaan zitten gebruiken. Überhaupt ja. Zonder iemand erbij.
Ja.
Nee, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En we kunnen wel doen alsof het er niet is, omdat het medisch gezien misschien niet verstandig is. Maar dat is natuurlijk ook het lastige met dit soort dingen. Als je de deur volledig dichtgooit, gaan mensen het toch wel doen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uitlegt wat de gevaren kunnen zijn, wat de voordelen kunnen zijn, wat de nadelen kunnen zijn. Mm-hmm. En dat je dan zelf als mens daar een besluit in neemt. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd aan iemand zelf om over zijn eigen gezondheid te oordelen.
Mm-hmm. Ja. Hey, en jij geeft als de vragen dokter op Instagram een tegengeluid met echt medische informatie. En waar kunnen mensen nog meer betrouwbare informatie vinden?
Nou, thuisarts.nl is een website die is gemaakt door huisartsen. Daar vind je gewoon algemene dingen over ziektes. Daar wordt ook goed vaak uitgelegd over de voor- en de nadelen van bepaalde behandelingen. Dus je hebt een aantal keuzetests die je kan doen. Wil ik niet wel of niet de buisjes plaatsen bij mijn kind? Welke anticonceptie kies ik? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Dat is ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd. En als er geen wetenschappelijk bewijs voor is, dan zeggen ze dat ook. Of als het er nog niet is. Als het gaat om vrouwen is de gynaecoloog.nl is een goede website. Mm-hmm. Er wordt veel verteld over gynaecologische informatie. En nu met die baarmoeder als kankerpreventieweek, bmhk.nl. Dat is een nieuwe website. Ja, Bernard, Marines, Hendrik, Karel, dus baarmoederhalskanker.nl. Mm-hmm. Daar wordt, dat is een nieuwe website van bevolkingsonderzoek volgens mij en het RIVM samen. En die delen heel veel informatie over baarmoederhalskanker. En dan kan je ook alle vragen die je hebt, hè, bijvoorbeeld denk je van het is niet erfelijk, zoek het dan even daarop. Of het is wel erfelijk, dan weet je, al dat soort vragen kan je daar stellen. Maar ook bijvoorbeeld over hoe werkt nu zo'n thuistest. Nou ja, twijfel je of dat je het uitstrijkje moet gaan doen. Nou ja, dat soort dingen kan je daar allemaal vinden.
Ja,
super.
Nou, super interessant.
Dankjewel, Joanneke. En ik blijf je volgen.
Ja, ja. We blijven je zeker goed. Volgen. 41%. Ik moet er bijna van zuchten.
Ja, ik ook. Want dan denk ik, joh, waarom zou je het niet doen? Ja. Je weet dat er 300 mensen per jaar doodgaan aan baarmoederhalskanker, maar ja, je hebt baarmoederhalskanker heeft een heleboel voorstadia. Het kan ook zijn dat je baarmoeder eruit moet, dus dat je geen kinderen meer kan krijgen of wat dan ook. Ja. En dan denk ik van, en als je het spannend vindt om naar de dokter te gaan, kan je ook een thuistest doen.
Ja,
die krijg je tegenwoordig gewoon zelfs per post.
Ja, die kreeg ik
wat
in coronatijd gewoon thuis gestuurd.
En,
ja.
dat je het dan gaat manifesteren, dat het dan weggaat.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat je dingen weg zou kunnen mediteren. Of juist de goede kant op kan mediteren. Ik heb een aantal echt wel lieve vrienden. In coronatijd zijn dingen natuurlijk wat zichtbaarder geworden. Hè? Mm-hmm. Dat mensen heel erg anti-vaccineren werden. En zichzelf opwierpen als kritische denkers. Mm-hmm. Nou, met die kritische denkers, daar kun je inmiddels ook de gracht mee dempen. Want dat klopt niet. Die zijn alleen maar kritisch hun eigen richting op. Kijk bijvoorbeeld wat er met Arie Boomsma, die bij Renze zat en ze ging hebben over bijvoorbeeld voedingssupplementen. Daar ging het op een gegeven moment, daar werd hij over ondervraagd. Dan schermt hij met een bepaalde professor die aan een bepaalde universiteit werkt. Daar blijft hij mee schermen en hij blijft schermen met, ja, waarom richten we onze pijlen niet op de voedingsindustrie die ons zo ongezond maakt? Want nu gaan jullie mij aan de tand voelen over het feit dat ik magnesium of een ander voedingssupplement promote, maar waarom richten jullie je pijlen niet ergens anders op? Dat is zijn mantra ongeveer, dat blijft hij maar zeggen. En op een gegeven moment zegt hij, oh nou ja, jullie zullen het dan wel beter weten dan die professor van Stanford of zo was het. Vervolgens zie ik dat onze volgende gast, Shama Adrian, a.k.a. Adrian ten Braak, die weerlegt dit compleet en die gaat dan even uitleggen wie die daadwerkelijke professor dan is. Dat is iemand die in een heel ander vakgebied zit, over dit onderwerp het een en ander zegt. Het klopt gewoon niet.
Nee, maar dat is het verneukeratieve ook van social media. Weet je wel, dat als je eenmaal, ja, dan volg je bijvoorbeeld dat soort mensen die dat soort dingen beweren. En dan krijg je nog weer een heleboel andere mensen met dezelfde mening in jouw feed.
Nou, en dat zie ik dus aan een aantal vrienden. Ik heb het al een keer eerder over die vriendin gehad die geen mammografie liet maken. Omdat zij ervan overtuigd was dat het pletten van je borsten eventuele kankercellen die er dan zouden zitten ook zouden pletten. En op die manier je bloedbaan in zouden jekkeren. Ik heb met mijn mond open dat aangehoord. Haar proberen te overtuigen dat dit echt niet het geval is. Zij heeft een man van 130 kilo. Als die bovenop er ligt, dan plet hij er harder dan dat hele apparaat. Het klopt gewoon niet, lief. Het klopt niet wat je zegt. Ik heb haar verschillende onderzoeken doorgestuurd. Nou ja, nu is, en ik heb toevallig recent, want dit speelde in oktober. En ik heb 3 weken geleden gevraagd, ben je nou al geweest? Is ze nog steeds niet geweest? Want ze moet de afspraak nog maken om een echo van haar borsten te laten maken. Want ze wil per se niet naar die borstenbus. Ik ga er maar vanuit dat ze niks heeft. Dat is een makkelijke leven om dat te denken. Maar ik zou er aan de haren naartoe willen slepen.
Mijn overbuurvrouw is 75. Die ging naar de dokter met ernstige rugpijn. Nou, die bleek dus uitgezaaide borstkanker te hebben. Het zit dus in de botten. Mm-hmm. Dus ik zeg, mevrouw Bos, bent u ooit naar de borstenbus geweest? Nee. Ik zeg, waarom niet? Ja, veel te pijnlijk. Maar wat gebeurt er dus nu? Nu zijn beide borsten afgezet, ben je 75 jaar. Hè?
En heb je botkanker.
En heb je botkanker. Hoe pijnlijk is dat?
Ja.
En dan denk ik, alleen omdat je dus dat borstkankeronderzoek te pijnlijk vindt. Maar we hebben op vrouw ook wel eens een discussie gehad over, hè, ga jij regelmatig naar het borstkankeronderzoek? En dan gaan er altijd vrouwen roepen, nee, je moet thermografie doen. Dat is wat dat met warmte wordt opgespoord. Maar dat is dus helemaal niet betrouwbaar. En dan plaats je een linkje erbij van, nee, het is niet betrouwbaar. De borstkankervereniging zegt dit. Ja, dan worden mensen boos.
Ja, en er zijn en daar is social media debet aan, omdat het zo snel verspreidt. Omdat je maar op het moment dat ik iets zou liken van een Katja, dan kan een groot gedeelte van mijn volgers ook weer zien dat ik dat like. Misschien dat ze denken, oh, die Leenhouts die schrijft voor een krant, weet je, die weet het misschien wel zeker. Dan krijgt het nog meer gewicht. En zo spreidt dat dergelijke informatie zich als een olievlek uit. En nou, in dat hele Katja-verhaal, ik ben ervan overtuigd dat sommige psychische aandoeningen daadwerkelijk genezen kunnen worden door middel van andere medicijnen dan beta-blokkers. Want dat is echt symptoombestrijding en een psychose.
Een angststoornis bedoel
ik. Of een angststoornis. Ja, dat is toch iets wat jouw hersenen doen, wat een beginpunt heeft. Wat ergens vandaan komt. Mm-hmm. Wat ook een feit is, is dat het onderzoek naar dergelijk medicijngebruik, plantmedicijngebruik, is vanaf mid jaren 70 gestopt. En dat komt doordat de war on drugs uitgeroepen werd door president Nixon. Daardoor kwamen alle drugs op een zwarte lijst te staan en werd het dus voor alle universiteiten en medische instellingen en universiteitsziekenhuizen werd het verboden om hier onderzoek naar te doen. Tot 1970 was hier wel onderzoek naar gedaan. En waren ze al best wel ver met de studies dat bijvoorbeeld het gebruik van LSD, wat ook gewoon een plantmedicijn is, onder goede begeleiding dingen daadwerkelijk op kon lossen. Dat je een dwangneurose daadwerkelijk op kan lossen als je naar het beginpunt terug kan gaan.
Maar goed, dan hoor je Joanneke.
Ja, nee, maar luister.
Het is vaak niet onder begeleiding.
Nee. Kijk, en dat komt omdat het in zo'n verdomme hoek zat, hè? Nu, gelukkig, Princeton, Harvard, ook Erasmus en andere universiteiten in Nederland zijn alweer nieuwe onderzoeken aan doen. In Zwitserland is het onderzoek doorgegaan. Dus er komt heus wel weer wat boven tafel en het zal wetenschappelijk gestaafd worden. Maar ja, het zit ook nog steeds in de party scene. Dus mensen zijn voor de lol gaan trippen, omdat het ook heel grappig is. Ik heb voor de lol ook wel eens getript. Mm-hmm. Dat is super grappig. Weet je ziet dingen die je nog nooit van je leven gezien hebt. Je ziet kleuren die je nog nooit gezien hebt.
Maar ja, wat Joanneke vertelt, dat mensen vervolgens in een psychose kunnen komen of een angststoornis eraan overhouden. Ja, niet meer precies. Kunnen werken.
Ja.
Zij heeft het net al over 3 mensen in haar praktijk die helemaal niet meer kunnen werken.
Ja, ja, ja. Nou ja, dat zag je toch bij Femke van Saar ook. Die gebruik van THC, wat de werkzame stof in cannabis, werd de psychose waar ze al bijna in zat, die werd gewoon full blast aangezet. Ja, en ze is maanden uit de running geweest. Ja. Dus als je het onbegeleid doet, is het moet je wel mentaal stevig in je schoenen staan.
Ja. Zij deed het gewoon alleen maar om zich wat rustiger te voelen, juist. En dan gebeurde het omgekeerde.
Ja, precies. Ja. Ja.
We hebben natuurlijk ook de rubriek Zo doet hij dat. En daar hebben wij vandaag Sjaam Adriaan, de wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Ik ben heel benieuwd hoe hij erover denkt.
Zo doet hij dat.
Dag Adriaan, met Sabine.
Hi, en met Marieke.
Hallo.
Hoi, kun je nog een keertje uitleggen waar we jou van kennen?
Ik hou me bezig met desinfo op social media. Specifiek vaak medische desinfo. Die wordt verspreid door bijvoorbeeld BN'ers of influencers of media zelf. En die probeer ik met een gestrekt been te weerleggen. Wel de inhoud, maar ook wel met veel harde humor.
Ja, ja. Ik moet altijd vreselijk om jou lachen, hoor. En ik vind de geuzennaam holistische sloopkogel. Ik heb hem al vaker genoemd tijdens de podcast. Ik hoorde jou laatst in een andere podcast zeggen dat je soms bang bent dat je te weinig invloed hebt. Maar ik kan jou vertellen dat zelfs dit hele grote platform van Vrouw jouw berichten ook leest. En probeert om te voorkomen dat wij in ieder geval geen desinformatie de wereld in jekkeren.
Omdat jullie dan bang zijn dat jullie aan de vleeshaak worden gehangen door
mij. Nee, omdat ik bang ben dat te veel mensen het geloven.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is ook een algemene trend misschien wel, waar ik niet natuurlijk in mijn eentje verantwoordelijk voor ben, hè, dat er wat meer aandacht voor is. Dus dat is op zich ook wel gewoon goed. Ja.
Want hoe komt het dat zoveel mensen in van die zogenoemde lifestyle coaches trappen?
Dat is natuurlijk een hele complexe vraag. Want ja, de mens is natuurlijk heel complex en multifactoriaal, zoals dat heet. Maar de praatjes van die vaak life coaches, influencers, die zijn gewoon heel aantrekkelijk. En die zijn vaak makkelijk te begrijpen. Het wordt allemaal op een hele simpele manier, ogenschijnlijk simpele manier uitgelegd, terwijl het vaak gewoon geweld doet aan de waarheid. En daar ligt dan ook gelijk het probleem. Dus alle complexiteit die je hoort van een wetenschapper, die wordt eruit gesloopt. En er ontstaat een soort mooi inspirerend destillaat van de waarheid, wat gewoon niet meer klopt. En dat is vaak een positief iets. Dus je kunt bijvoorbeeld het idee dat je gezondheid maakbaar is, of dat je toch zwanger kunt worden als je maar de juiste supplementen slikt of meditaties doet. Ja, dat is ook iets waar we in willen geloven. En die combinatie maakt het vaak wel tot iets wat gewoon heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen.
Mm-hmm. Ja.
En ook, dan heb je het dan niet eens over de pleitbezorger zelf. Dat zijn ook vaak gewoon enthousiaste, knappe, aantrekkelijke mensen die het heel leuk kunnen vertellen. En ik kijk en luister ook liever naar Faya Laurens dan een of andere stoffige voedingswetenschapper. Mm-hmm. Van midden 60. Ja, en de inhoud is vaak ook wat makkelijker, behapbaarder.
Ja, precies.
Ja, dat is gewoon waar je mee dealt op het moment dat je het hebt over ingewikkelde zaken.
Ja.
Want we hadden net gesprek met Joanneke Kant. En die kwam op Katja Schuurman, die natuurlijk van de week in het nieuws was. Met de truffels. En ook jij hebt daartegen geageerd. Waarom?
ik volg haar toevallig, want ik was vroeger fan van haar. Dus ik zag dat langskomen. En toen dacht ik al van, oh nee, niet jij ook. Ja, er zijn zoveel redenen om daar tegen te ageren. Kijk, het gebruik van recreatieve drugs en zo, dat is natuurlijk iets heel anders. Maar wat ze specifiek doet, is het microdosen bewierroken. En microdosen is dus dat je hele kleine hoeveelheden neemt van psychedelische stoffen, psilocybine volgens mij specifiek. Mm-hmm. Zodat je in de ochtend en door de dag heen scherper bent en dat soort dingen. En dat kan. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Dat moeten ook mensen allemaal zelf weten. Maar vervolgens, enerzijds gaat ze dat proberen te onderbouwen met wetenschappelijke onderzoeken die helemaal niks te maken hebben met wat zij zegt. En anderzijds heeft ze ook helemaal geen oog voor de gevaren. Want juist heel veel mensen belanden met psychische klachten bij de psychiater of waar dan ook. Doordat ze microdosen of verkeerd microdosen. En vaak zijn het ook verslavingsgevoelige mensen die zich hier al tot aangetrokken voelen. En dat is denk ik ook de reden dat Katja zelf tot aangetrokken is. Want ja, zij heeft ook gewoon een probleem met drank en drugs.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus al met al is het gewoon zie je daar gewoon een treinramp ontstaan.
Ja, ja.
Dus daarom heb ik daar tegen geageerd. En dan zeggen ze ook nog eens dat ze er geen baat bij heeft. Maar ze promoten het bedrijf van een goede vriend van haar, die daar dus heel veel geld op kan pakken op haar bereik. Dus ze heeft er wel baat bij. Dus dat vind ik dan ook nog eens heel ergerlijk.
Ja. Ja. Ik denk dat zij er heilig van overtuigd is.
Dat denk ik ook. Ik denk dat al die mensen vaak wel gewoon heilig overtuigd zijn van hun eigen gelijk.
Ja, ja. En is het dan wordt het wel heel moeilijk bevechten. Ik merk het in mijn eigen vriendenkring.
Maar je moet ook niet haar overtuigen, hè?
Nee.
Net als met een politiek debat. Het gaat niet om het overtuigen van je tegenstander. Het gaat om dat je je publiek overtuigt.
Mm-hmm.
Dus dat probeer je dan te doen. En als je daar gewoon een bericht achterlaten, dat komt hoog, dan zien mensen in ieder geval een soort van weerwoord. Dus dan is het dan wel prettig dat er in ieder geval een soort tegengeluid is in die omgeving.
Ja, ja.
Instagram is natuurlijk best wel een lastig platform voor debat. Iedereen heeft zijn eigen zeepkistje. En je kunt zeggen wat je wil en weerwoord komt er eigenlijk niet door.
Nee. Mijn nekharen gaan overeind als mensen zeggen dat ze kritische denkers zijn en dus alles mogen bevragen. En die komen dan specifiek uit de hoek van de antivaxxers of de...
Dat zijn vaak. Dat is een goede grondhouding, hoor.
Mm-hmm.
Ik ben helemaal eens dat je kritisch moet denken en alles moet bevragen. Alleen, als je alles bevraagt, moet je ook je eigen kennis bevragen. En daar mm-hmm. gaat het vaak mis bij die mensen.
Ja,
want zij zien vaak niet in waar de eigen leemtes in hun kennis en expertise liggen. Waardoor zij eigenlijk op een gegeven moment moeten accepteren, want ik snap dit niet genoeg om nu dit oordeel te kunnen vellen. Dat heb ik ook heel vaak. Ik heb heel vaak dat ik naar een onderzoek kijk, of iets dergelijks, wat het ook is, dat ik gewoon weet, oké, dit gaat nu te diep. Ik moet nu 3 hoogleraren bellen, kijken wat zij zeggen, welke onderzoeken ik nog meer kan bekijken, en zo toch tot een gebalanceerd oordeel komen. En ja, dat is het moeilijkste van wat ik doe, is gewoon op een gegeven moment snappen wat ik niet snap. En dat gebeurt totaal niet bij die mensen.
Nee.
Die pakken gewoon een onderzoekje wat ze ergens op hebben gerakeld, interpreteren de conclusie verkeerd en slingeren dat weer online. Oh, kijk eens, de overheid probeert ons om te houden.
Mm-hmm.
Door chemtrails of zo. Ja, het is allemaal onzin.
Ja.
Dus ja, de grondhouding is goed, alleen ze missen een afslag.
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, zodra wij iets posten op Facebook of zo over corona of over vaccineren, of zelfs dat steeds minder mensen zelfs hun baby's en peuters laten vaccineren, dan krijgen we een hoos aan woedende reacties.
Ja. Ja, dat zijn mensen die het allemaal beter weten. Ja, het is ook heel zorgwekkend, want die groep wordt volgens mij steeds groter en luider. Andere mensen hebben geen zin meer om er tegenin te gaan.
Ja.
Ze komen ook echt als een stier op een rode lap af op dat soort berichten. En beginnen daar gewoon een gal te spuwen. Vaak helemaal verkeerd onderbouwd en echt super treurig. Je kunt er zo doorheen prikken met een beetje kennis van de zaken. Maar ja, daar ben je weer pleitbezorger van Big Pharma, zoals je het dan noemt.
Ja,
dat is echt heel treurig. Ja.
Waarom doe jij dat dan toch?
Ja, omdat ik in den beginne zelf ook gewoon boos en gefrustreerd was. Verontwaardigd over dat het allemaal maar kon. En ik ben zelf ook op werkgebied in aanraking gekomen met iemand. Dat ging helemaal verkeerd. Maar er moet een tegengeluid komen, dacht ik. En dat was er gewoon echt niet. Dus toen ben ik dat maar gaan doen op een bepaalde manier. En dat is zo gegroeid.
Mm.
Nu denk ik ook van waarom doe ik het nog?
Oh, eerlijk.
Zeker. Ja. Ik bedoel, niks verandert. Ik verdien er niks mee eigenlijk. Nou, in ieder geval weinig. Ja. Het kost me heel veel tijd. Ik krijg alleen maar gezeik van allerlei idioten. Ja, op een gegeven moment ben je er ook gewoon klaar mee.
Dan houden we jou niet langer op.
Je houdt me absoluut niet op, hoor. Geen zin. En ik ben heel blij dat zeg maar, andere merken en ook sommige huisartsen zoals Joanneke gewoon steeds meer zich uitspreken daartegen. Want uiteindelijk heb ik ook gewoon geen zin om dit te blijven doen. Ik vind dat het platform zelf dit aan moet pakken. Maar in ieder geval dat andere mensen ook gewoon een heel groot tegengeluid geven.
Ja, daar ben ik het trouwens helemaal mee eens. Ja. Weet je, als je een blote tiet laat zien, dan flikkert Instagram je er vanaf. En als je een faya bent en je zegt, jongens, ga voor die killer body en koop mijn supplementen. Die zouden ze er ook af moeten knallen.
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Ik weet ook niet of de vergelijking helemaal terecht is. Omdat het ene, die titel, dat gaat vooral, komt denk ik voornamelijk uit het Amerikaanse oer-christelijke ding. Het is gewoon, ze verdienen gewoon aan ophef en aan onzin. Die ophefmachine moet blijven draaien. En er is natuurlijk niks beters voor zo'n Instagram dan zo'n een of andere halve garen die weer roept dat je van vaccinaties doodgaat of dat je kanker kan genezen met rauwe melk of zo, weet je wel. Ja.
Ja. Ik heb wel eens zo'n account gerapporteerd, hè, die lelijke dingen schreef over een mammografie. Het blijft gewoon staan.
Mm-hmm. Het blijft gewoon staan, ja, maar het blijft allemaal staan.
Ja.
Je kunt rapporteren wat je wil, je kunt van alles doen, maar heel af en toe wordt er een videootje weggehaald of wordt iemand even 12 uur van Instagram geblokkeerd, maar dat is het.
Ja.
Dus het is wat ik al vaak heb gezegd, het is gewoon dweilen met de rioolpijp open. Er is gewoon geen begin aan. Ja. Dus het enige wat je kan doen is een beetje tegengeluid geven, zodat de mensen weten dat dat er ook is. Maar voor de rest moet het echt komen van die platforms zelf. En ook van de regering misschien, die gewoon die platforms moet gaan bekeuren of zo.
Ja. Ja, nee, eens.
Ja.
Goed, Adriaan, ik hoop dat we jou af en toe nog mogen benaderen als expert. En gaan we ook wel even kijken of we daar nog geld tegenover kunnen zetten.
Nee hoor, als je echt een expert nodig hebt, dan moet je gewoon lekker een wetenschapper of een hoogleraar benaderen. Dat is gek altijd.
Ja. Nou ja,
dankjewel voor je tijd. Succes met je missie.
Ja, dankjewel.
Hij zegt, dat soort mensen zou je moeten bekeuren. De regering zou hier actiever in moeten worden. Wat vind jij?
Nee, helemaal mee eens.
Het verspreiden van desinformatie, ben ik het wel ook mee eens.
Ja, 100% mee eens. Wat ik al eerder aanhaalde, dat in mijn eigen vriendenkring zitten gewoon een aantal mensen en die spiralen gewoon in dat konijnenhol. Het doorvertellen van verkeerde informatie, dat doen zij dus ook.
Ik zie dat ook wel in mijn vriendenkring. Hoor.
En op het moment dat ik heb zelf dan wel wat kennis, maar die gaat ook niet zo ver als die van Adriaan. Ik denk dat het mede door social media de verkeerde kant op gaat. En wat ik ook echt zorgelijk vind, is dat op TikTok hetzelfde gebeurt. En daar zit een veel jonger publiek. En ook mijn dochter heb ik wel eens gehoord over, is de pil wel goed voor me? Omdat iemand er dan iets over zei. Zij raken gewoon beïnvloed. Momenteel staat, ik zag dat de Telegraaf mijn stuk over de lipfillers weer omhoog gehaald heeft. Dat zij denkt dat dat nodig is, komt ook omdat zij Monica Geuze volgde vanaf dat ze 12 was. Met Monica mee ging via de YouTube naar de prikkendokter. En kon zien hoe dat meisje veranderde.
Meisjes zijn onzekerder dan ooit. Precies. Waarschijnlijk komt dat echt door social media.
Nou ja, ook. En dat je gewoon leeft bij het aantal, bij de gratie van de likes. Bijvoorbeeld, nou denk ik dat dat in het geval van mijn kind niet per se zo is. Maar ik weet wel dat ze beïnvloed wordt door mensen waar zij tegenop keek. En zeker toen ze zo jong was. Ja. Heb jij nog wat op te biechten, Marieke?
Ik heb iets op te biechten wat mensen misschien wel controversieel vinden.
Opgebiecht.
Nou?
Ik heb een coronaprik gehaald terwijl ik daar nog te jong voor ben.
Veel te jong.
Okay. Ik geloof namelijk heel erg in vaccineren.
Ja.
Ik ging met mijn moeder mee in oktober. Die ging de coronaprik halen bij de GGD in Utrecht. Toen zegt die arts tegen mij, wil jij er ook een? Ik zeg, ik ben nog te jong. En toen zei hij, maar je bent wel mantelzorger. En toen zei ik, ik ga naar Kenia met vakantie. Toen zei hij, je wilt er niet in Kenia in het ziekenhuis? En toen zei ik, jekker er dan maar in. Dus ik stroopte mijn mouw op en ik heb die prik gekregen. Nou, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Maar de meeste mensen, als ik dat vertel, van kijk je aan alsof je gek bent. En ook mensen die zeg maar wel in aanmerking komen voor de coronaprik, omdat ze bijvoorbeeld 60 plus zijn of omdat ze mantelzorger zijn, mm-hmm. of nou ja, weet ik veel, bepaalde allergieën hebben of zo. Nou, die hebben echt zoiets. Ik heb al genoeg coronaprikken gehad. Dan zeg je, nou ja, maar je moet elk jaar een nieuwe eigenlijk. Hij werkt niet zo lang. Nou, daar zou ik echt geen zin meer in hebben. Ik had vanmorgen over met iemand die we krijgen binnenkort een verhaal in Vrouw over een vrouw die had pneumokokken. En die vrouw die is dus haar armen en haar benen kwijtgeraakt door pneumokokken. Je krijgt dus ook vanaf je 60ste een vaccinatie tegen pneumokokken. Dus ik zei tegen haar, heb jij die pneumokokken? Nee, die heb ik wel een oproep voor gekregen, maar ook die heb ik weggegooid.
Oké. Okay. Dus, ja, die stafelikokken en zo. Ja, dat
dus als je 60 plus bent, krijg je dus griep, pneumokokken, coronavaccinatie. Nou ja, ik geloof dus erg, maar ik heb ook af en toe het gevoel, nou, zeker ook als ik op social media kijk, maar ook binnen zeg maar mijn eigen omgeving, dat mensen echt van, nee, gaat er niet vrijwillig een coronaprik halen? Dat duurt er niet.
Ja, ja. Ik heb nu een vriend die kampt met een histamine-intolerantie. Dus als hij bepaalde dingen eet, dan barst zijn hele lichaam uit in allerlei vlekken. En het jeukt vreselijk, het ziet er niet uit. Hij heeft er ook heel erg last van. Hij weigert dus om reguliere medicatie te slikken. Dat houdt in dat hij een histaminevrije dieet moet volgen. Mm-hmm. Wat redelijk moeilijk is in zijn geval, want hij is ook vegetariër. Of hij eet vegetarisch en hij heeft ook een glutenintolerantie. Ik vroeg aan hem, hoe is dit dan allemaal onderzocht? Wie vertelt jou dit dan? Dan komt hij met dat hij bij praktijk de waterlelie zit.
Ja.
En dat is een ortomoleculaire mevrouw.
Ja.
Hij heeft bloed op moeten sturen en dat hebben ze onderzocht. En daar komen bepaalde resultaten komen daar uit. En dan zegt zij, nou ja, dit mag je wel en dit mag je niet en dit mag je zo. Totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Totaal niet.
Mm-hmm.
En hij gelooft er rotsvast in.
Echt?
Ja. Ik vind het zo moeilijk.
Hij maakt het zichzelf zwaar.
Hij maakt het zichzelf super zwaar. Want hij zegt nee, want het internet zegt dat en dat en dat. En het internet zegt dat en dat en dat. Ik vind het heel moeilijk.
Ja, ik begrijp het. Ja, ja, maar dat is wel jammer, hè, dat mensen het dan zichzelf zo zwaar maken. Dat is ook een beetje wat Joanneke zei over, ja, ik manifesteer gewoon dat het uitstrijkje nu goed is. En dan zegt ze, en ik maak me zorgen over de uitslag. En dan denk ik ook van, waarom doe je dat jezelf aan?
Ja, het is wel heel moeilijk.
Straks ben je hartstikke ziek, heb je superveel spijt.
Ja.
Ja, ja. Nou ja, dat begrijp ik gewoon niet.
Nee,
hey, heb je nog een kijktip voor ons?
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Ik had weekenddienst in de nacht en in de vroege ochtend heb ik gekeken naar Ik Weet Wie Jij Bent. Een Nederlandse serie op HBO Max met Daan Schuurmans in de hoofdrol. En Ariane Sluiter heet ze geloof ik, ja. Die zit daar ook in en het is zo'n spannend verhaal over een advocaat die in de eerste 10 minuten, die mag ik dan wel vertellen, zie je Daan in zijn rol van Daniel Elias heet hij, bebloed over een bosweg lopen. Hij heeft net zijn auto tegen een boom geparkeerd en hij heeft geheugenverlies en hij is een hele sluwe advocaat met geheugenverlies. Nou, de ene ontwikkeling naar de andere ontwikkeling. Het is heel spannend. Dus ja, echt aanraden.
Ga ik naar kijken.
Oh, ik heb er trouwens nog één.
Ja.
Die past bij het onderwerp van vandaag. En dat is How to Change Your Mind. En ik had jou gevraagd om er één aflevering van te kijken.
Ja.
Dat is dus een docu-reeks. Gemaakt door een onderzoeksjournalist. Een wat oudere onderzoeksjournalist. Hij is 65. Die gaat dus bij allerlei verschillende soorten mensen. Bij wetenschappers, maar ook bij shamanen. En, of nou ja, die mensen noemen zichzelf geen shamaan. Maar ook bij natuurgenezers. Gaat hij op onderzoek uit of plantmedicijnen je zouden kunnen genezen. Nou, het is echt super interessant.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, en die is op Netflix te zien.
Oké. Okay. Nou, dank voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet niet ons een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app. En volg ons op Instagram. Je kunt ons daar ook vragen stellen.
Ja, en heb je ons nieuwe logo al gezien? Ons hele mooie, zachte roze logo. En de nieuwe foto's. Echt.
Heel mooi. Ik ben er ook heel blij mee.
Ja, ik ook.
Tot de volgende keer.
Woo!